Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst zingen, gemeente, van de lofzang van Zacharia en daarvan de verzen 2, 3 en 4. De lofzang van Zacharia, de verzen 2, 3 en 4 en zonder orgelbegeleiding. God had hun tot een troost gemeld. O zijn genaar, ons redden zou.
Oh.
De schriftlezing kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het heilige evangelie van Matthäus en daarvan het tweede hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea in de dagen van den koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En de koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd, en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. En toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen, en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide: reist heen en onderzoek naastelijk dat kinderken, en als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende zijn heengereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. En als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En toen zij nu vertrokken waren, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastiglijk onderzocht had. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, omdat zij niet zijn. En toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: Sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons wederom samengebracht. Wat een wonder van uw trouwe genade, dat gij ons weer onder het woord doet verkeren, dat gij ons weer de middelen der genade ter hand stelt, o Heere, dat we het niet zouden verachten, maar dat we het alleen van u zouden verwachten. Want dat we niet op de middelen zouden bouwen, maar ons vertrouwen op u zouden stellen. Want alleen van u is verwachting. En als gij de middelen zegent, lieve Heere, dat we ermee in u mochten eindigen. Dat we ermee in u mochten eindigen. We zijn zo gevaarlijk, lieve Heere, want we kennen onszelf niet recht. Omdat we zo diep gevallen zijn, omdat we enkel vlees zijn, vleeselijk verkocht onder de zonde. O Heere, maar mag toch die enige roem in Christus in ons leven verheerlijkt worden. Want daar heb gij recht op. En onze ziel vaart er wel bij. Als dat mag zijn, door u geschonken en door u verworven. Dat alles geschonken uit vrije genade. Lieve Heere, we smeken het u. We smeken u om de toepassing des Heilige Geestes. Ook deze avond bij jonge kinderen, bij ouderen, bij opgroeiende jeugd. O lieve Heere, ze groeien op in een wereld die wij verdorven hebben. Die wij geroofd hebben. Die wij met onze zonde ten neergestort hebben. Heere, dat we het eens mochten beseffen dat we niet het recht hebben om klagers te zijn. Klagers vanwege onze staat, maar in ieder die klaagt, die klagen vanwege zijn zonde. Heere, mocht dat nou eens waar worden bij in ieder van ons. En ook na ontvangen genade, om eens te mogen worden weer die we in Adam geworden zijn. Hoewel die oude mens gedood is. Die oude mens keert nooit meer terug. O Heere, mocht gij dat ook verheerlijken in onze dagen. En mocht gij dat ook doen prediken van de daken. Want wat wordt die oude mens toch opgeknapt in onze dagen. En lieve heren, daar staan we allemaal zo open voor. Om ons beste beentje voor te zetten. Ach, mocht gij ons er deze avond, ja al de dagen van ons leven voor bewaren. Om al die vrome stappen uit het vlees, om dat eens af te leggen. Omdat die oude mens is uitgedaan. Die oude mens is afgelegd. Die oude mens heeft de laatste adem uitgeblazen. O heren, we hebben er geen verstand van. We zijn er niet mee vertrouwd. Maar mocht gij met uw geest afdalen ten leven. En mocht gij met uw geest afdalen opdat uw volk weer zou mogen herleven. Opdat we dat geheim van zalig worden, wat steeds maar weer verborgen is, wat steeds maar weer kan zo in de wetenschap liggen. Maar lieve heren, dat het levend en krachtig mag zijn in onze harten. En dat gij daarin zelf de bewerker van zijt. Dat gij daarin alle eer opeist, maar ook ontvangt. Omdat het werk is van uw lieve geest. Die het uit de Vader en de Zoon neemt en de kerk het verkondigt. O Heere, mochten we dan op en onder de kansel onder uw woord verkeren. Om te horen de woorden des levens. Ook de woorden des doods ten dode. O Heere, want ach, we zoeken altijd maar het leven, maar van nature zoeken we het leven bij de doden. Wat zoekt gij dan de levende bij de doden? Heere, dat is nou onze grootste zonde. Ontferm u onzer, ontferm u onzer. En openbaar u zelf door woord en geest. Openbaar u, lieve Heer Jezus Christus. En betoon uw aangezicht, opdat wij in uw kracht mochten voortgaan. Handelen en wandelen. Bewogen worden door de wind des geestes. O Heere, mocht gij uw kerk, uw volk, over het ronderaard genadig zijn. En genadig zijn de weduwe en de wezen. Genadig zijn uw volk Israël. Die nog daar ligt onder het deksel van verharding. Ach Heere. Kom er eens aan te pas. Daal nog neder. O scheppergeest. En doorwaai onze hof. Opdat die specerijen zouden mogen uitvloeien. De wind. De noorderwind. Tot plaatsmakend werk en die zuiderwind, die de hof vruchtbaar maakt. O Heere, we zijn niet vruchtbaar. Ook niet na ontvangen genade, uit ons geen vrucht in der eeuwigheid. Maar mochten we bij u schuilen, mochten we op u zien, mochten we die levenssappen uit die ware wijnstok betrekken. En mochten we daardoor gevoed worden, daardoor geleid worden. En daardoor vruchten dragen van geloof en bekering. Heere, grijp er recht op, want de vruchten zijn voor de landman. Niet voor ons, voor u. Opdat gij komen en aten en namen uw edele vruchten. Heere, zegen de bediening. De bediening van het woord. Dat het vele harten mag aanraken, kon het zijn allen. Och, dat al het volk profeten waren. We bidden en smeken het u. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen de tekst van overdenking, die we nogmaals verder met u wensen te overdenken, uit het evangelie van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk vers 14, waar wij nogmaals met u lezen, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En geliefde, dat was de prediking van Johannes de Doper. Dat was de prediking van Johannes de Apostel, die op de Johannes de Doper wijst, die van het licht. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Maar hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht zou getuigen. En geliefde, waar hebt hij van getuigd? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En daar hebben we van nature hebben we daar geen verstand van, geliefde. Want onze grootste zonde is dat een mens altijd geestelijk wil zijn. Maar een mens is vleeselijk. Ja, het is toch wat. Een mens wil geestelijk zijn en het woord is vlees geworden. Vat je dat nu? Als dat verstaan mag worden, geliefde, dan is er een volk die door de grond zakt. Omdat ze altijd maar geestelijk willen zijn. Nou, dat zijn we niet. Want de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar nou is het woord vlees geworden. Het woord is niet in vlees veranderd. Let er goed op hoor. Het woord is vlees geworden en het woord is het woord gebleven. Ja. Maar Johannes de Doper was van God gezonden om wegbereider te zijn, geliefde, want voor dat vlees geworden woord, daar moest plaats voor gemaakt worden. Omdat wij geestelijk willen zijn. En daar moet de mens in afgebroken worden. Ja. Met heel zijn onderhouding van de wet, daar moet de mens in afgebroken worden. Want weet je wanneer je de wet houdt, als je hem niet houdt? Ja. Ja, dat is, die taal wordt niet meer verstaan in onze dagen, maar dat kan ik ook niet helpen. Ik heb deze leer niet uitgevonden, geliefde. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Hij zegt, er kwam een punt in mijn leven, toen het gebod gekomen is. Toen ik zo ijverig was als een fariseer om de geboden te doen. Toen is het gebod gekomen. Toen zijn de zonden weder levend geworden. Sin revived. Maar ik ben gestorven. Toen kon ik het onder die last der zonden niet meer uithouden. Toen is die Saulus van, die ijveraar Saulus van Tarse, is gestorven, geliefde. En daar heb de Heere, daar heeft de Heere ook de prediking van Johannes de Doper voor gebruikt. Misschien niet voor Paulus in het bijzonder, maar wel in het algemeen en ook voor de discipelen. Hij moest in de wildernis een weg banen voor het Lam Gods. En geliefde, dat is geestelijk net zo. Ik heb u gezegd vanmorgen. Ons hart is van nature één woeste wildernis. Ja. En dan proberen mensen, ja, die proberen, ja, Gods volk weet er ook van hoor. Die proberen dat hart maar eens een beetje op zijn plek te krijgen. Ken niet mensen. Ken niet. Dat stenen hart, geliefde, dat stenen hart moet worden weggenomen en onze vlezen hart gegeven worden. Dus Johannes die moest maar niet zo wat met een bezempje te werk gaan. Hier een tijdje wegvegen en daar een hoopje stof. Nee. Heb je het wel eens gezien dat dat al die wegwerkers een nieuwe weg aanleggen? Heb je dat wel eens gezien? Dan komt er zo'n mooie weg te leggen in een plaats waar geen weg was. Dan kon je niet fietsen, dan kon je geen auto rijden. En dan wordt er een weg gebaand, hè, die wordt geasfalteerd. En dan is de nieuwe weg ontstaan, geliefde. Ja, en zo moest Johannes in de wildernis een baan maken voor de koning der koningen en de heren der heren. Ja, Johannes, hè, we hebben vanmorgen gezegd, was een merkwaardig mens. Met die kemelsharige mantel. Nou is Johannes vandaag in de reformatorische kerken met zo'n ambtsgewaad op de preekstoel en zou beklimmen, geliefde, dan zou heel Amsterdam, ja, dan zou heel het dorp uitlopen. Maar hebben ze hem nog gezien. Ja, en Johannes die had ook altijd zo'n zakje met wilde, hè, met wilde honing, hè, net als Simpson. En daar werd hij door versterkt, lichamelijk door versterkt. En dan had hij ook sprinkhanen, die man. Nou, we zien het zomers wel eens hier. En dan heb je van die sprinkhanen, die zijn zo'n bijna 10 centimeter lang. En dan halen wij verachtelijk onze neus voor op. Dan zeggen ze, bah, al die vieze sprinkhanen. Nou, Johannes, dat was zijn menu. Sprinkhanen en wilde honing. Merkwaardig, hè? Ja. Maar Johannes had ook een merkwaardige prediking, hebben we gezegd. Hij predikte de huid van je lijf. De huid van je lijf, ja. De huid van je lijf. Hij preekte de haren van je hoofd. Hij preekte ontblotend, plaatsmakend, opdat lege harten vervuld zouden worden met de volheid der genade die in Christus is. Ja. Kijk, geliefde, we leven in, ja, ik zeg het wel eens, het vacuüm verpakte christendom, hè, met al die gesteriliseerde preken. Ik ken er niet tegen. Ik ken er niet tegen, want het is niet waar, het is niet de waarheid. Het is niet de waarheid. Ik kan die gesteriliseerde prediking in onze dagen niet verdragen. Uitgenomen, de Heer heeft nog knechten in onze dagen. Mij moet wel eens verweten. Nou, denk je dat je het alleen weet. Ach, mensen, wat een arme taal. Wat een arme taal. Dan ga je ook preken. Hè? Als je denkt dat jij het weet, dan ga je ook preken. Hè? Ja. Maar er zijn nog knechten van God in onze dagen die de waarheid recht snijden. Maar weet je wat mijn klacht is? Ja, mensen hebben niet te klagen. En ieder klagen vanwege zijn zonde. Er zijn geen dominees meer die in de bressen staan. Maar Johannes de Doper, die stond nog in de bressen. Die ging in de bressen staan, geliefd. Waar niemand in wilde staan in zijn dagen. Waren ze te vroom voor geworden. Die farizeeën waren veel te vroom voor geworden, mensen. In de wildernis een baan maken voor onze God. Wij zijn Abrahams kinderen. We hebben nooit iemand gediend. Nou, prachtig. En dan liepen ze op de hoeken van de straten. Hè? Al bukkend en al biddend. Hè? Ja. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Het lijkt veel, maar het is niks. Wit gepleisterde graven. Ja. Dus. Die gestilleriseerde prediking, geliefde. Die was, hè, dat was toen al oud nieuws. Hè? Want er is niks nieuws onder de zon. Maar daarmee wordt de prediking van Johannes de Doper, daarmee werd de prediking van Johannes de Doper belachelijk gemaakt. Ja. Ja, ze deden net alsof Johannes zichzelf op die plaats had gezet. Dan zeggen ze, de fariseeën komen toch stiekem. En die zeggen, man, van wie ben je er een? Ja. Nou, Johannes kreeg dezelfde verwijten naar zijn hoofd geslingerd als men Christus, de apostel en de profeten, de reformatoren, naar het hoofd geslingerd hebben gekregen. En hetzelfde geschiet nog in onze dagen. Ik krijg verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Alsof ik alleen de waarheid in pacht zou hebben. Alsof ik het alleen weet. Maar degene die zulke geesteszieke verdachtmakingen bezigen, geliefde. Die zijn wezensvreemd aan de inwoning des Heilige Geestes. Want de geest getuigt dat de prediking van Johannes de waarheid is. En die geest getuigt dat de geest de waarheid is. En die geest getuigt in onze dagen nog exact hetzelfde. God verandert niet, hoor. Ja, de mens probeert wel een beetje een God van zijn inbeelding te maken. En dat droomt hij van. Dan staat hij mee op en dan gaat hij mee naar bed. Maar Johannes zegt, niks waard. Niks waard. Bekeert u. Bekeert u. Tot die nette farizeeën, die reformatorische mensen. Bekeert u. Ja, een mooie kleedje uit, hè. Een mooie kleedje uit, een mooie vrome kleedje uit. Dan moet je overkleed worden. Met de mantel der gerechtigheid van Christus. Maar dan moet je eerst ontkleed worden. He, toen de Heere Adam in de hof tevoorschijn riep. Adam, waar zijt gij? Toen had Adam zich ook bedekt met zo'n kleedje van eigen gerechtigheid. He, met allemaal mooie bladeren. Uit, zegt de Heere, uit, uit. Dat trek je uit. Want daar, zo kun je niet voor mijn bestaan. Ik zou een ander kleed geven. Toen slachtte de Heere. Toen slachtte de Heere een lam. En toen heeft hij ze bekleed met dierenvel. Dat zag op het lam Gods geliefde. Dat was daar een afbeelding van. En in het kleed van de gerechtigheid van Christus, daarmee kunnen wij voor God bestaan, geliefde. En het is waar, want Johannes wist het alleen in zijn dagen, want er waren er geen twee. Heet wel eens in de Bijbel gelezen dat er twee Johannes de Dopers waren. Ja, die fariseeërs die vroegen eigenlijk, zeg Johannes, denk jij dat je het alleen weet? Nou, dat vroeg ze ook aan Luther. Hij zegt, nou voorlopig wel. Hij zegt voorlopig, ja, er is maar één Luther, zegt hij. Hij zegt, ik ken geen tweede. Hij zegt, ik heb mezelf niet gezalfd. Ik heb niet zelf een kruik genomen over mijn hoofd gegooid. Hij zegt, dat heb ik niet gedaan. God heeft me geroepen. Kon Johannes ook vertellen. Er waren er geen twee, geen drie, geen vier. Er was slechts één Johannes de Doper. Tot wegbereider van Christus uitverkoren, zoals Luther was uitverkoren om de eerste reformator te zijn in zijn dagen. Ja, kennen ze tegenwoordig niet meer verdragen. Hè? Ze willen allemaal hand in hand. Hè? allemaal kameraden, hè? Allemaal, ja, de coalitie, de coalitie, hè? De discussie, de discussie, hè? De oecumenen, allemaal valse oecumenen, wat heb je daar nou aan, mensen? Eén man met God is de meerderheid. Daar wist Johannes de Doper wat van, hoor. Daar wist Witfield ook wat van. Daar wist Luther wat van. Daar wist Calvijn wat van. En daar wisten al de apostelen van. Al de profeten ervan. En daar weten nou al Gods zware geroepen knechten ook van. Eén man met God is de meerderheid. Ja. Met mijn Gods, zegt David, spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Maar als de Heer zijn aangezicht verbergt, dan loopt de zever uit zijn baard. Hè? Dan stelt hij zijn eigen aan als een gek bij koning Agas. Hè? Ja, want daar kwam de Heer niet in mee. Daar kwam de Heer niet in mee. Met al die slinkse wegen, daar komt God niet in mee. Hoor. Nee, toen moest hij het alleen doen. En dan stelt hij zijn aan als een gek. Is dat nou die man van Gods hart? Ja. Ja, dat bleef hij, hoor. Dat bleef hij, want God verandert niet. Dat is nou het wonder in het leven van vrije genade, geliefde. Maar de roeping tot de woordbediening is altijd uniek. En zodra het unieke van Gods roeping collectief gemaakt wordt, hè, zoals ik naast zei, hand in hand, geen kameraden, dan is God eruit en de duivel en de mens erin. Nou, daar heb je je poppenkast. Maar hoeveel tegenstanders er ook zijn, al was het een heel, al was het heel de wereldbevolking bij elkaar, hè, die zullen niet in staat zijn, he, om de geopende deur te sluiten die de Heere zijn getuigen gegeven heeft, want die geopende deur is Christus zelf. En wie zal Christus van zijn plaats bewegen? Hij is de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. Maar geliefde, de wereld is een huilende wildernis, he, vol van duistere moordspelonken. Maar de Zoon des Vaders heeft zich bereid verklaard om in het riool van deze wereld af te dalen, tot in de krochten der hel, om hellelingen uit de hel op te voeren en hen vergeving der zonde en het eeuwige leven te schenken in zijn naam. Maar ook om de duistere werken te bestraffen. Christus zegt tot zijn bloedverwanten, tot zijn bloedverwanten naar het vlees. Hij zegt, de wereld kan u lieden niet haten. Kagenees. Maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Weet je wat ze tegenwoordig zeggen? Hoeft niet meer. Je moet alleen preken wat het wel is. Nou, hier zegt Christus, ik preek wat het niet is. Dat haar werken boos zijn. Dat heeft Christus ook gepredikt. En daar is de huidige godgeleerdheid te vroom voor geworden om de goddeloze wereld, hè, maar ook de godsdienstige wereld, hè, aan te zeggen dat hun werken boos zijn. En de ergernis van het kruis is massaal teniet gedaan binnen het reformdom, buiten het reformdom. Alleen de these van het evangelie moet gepreekt worden volgens zeggen. En we hebben u daar al meermalen op gewezen. En niet de antithese, maar beide moeten gepreekt worden. Wet en evangelie, vloek en zegen, dood en leven. Wat het niet is en wat het wel is. En wat het niet is, dat is ook de waarheid. Dat is niet de leugen. De antithese is niet de leugen. Dat is ook de waarheid. Want anders zal het nooit zijn een reuken des doods ten dode of een reuken des levens ten leven. Gods volk kent allebei. Die kennen ook die reuken des doods ten dode. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Die hebben daar in de dood gelegen, geliefde. Waar we van nature allemaal in liggen, maar dan word je dat gewaar. Dan word je dat gewaar. Maar degene die de antithese doodzwijgen, doen de ergernis van het kruis teniet. En dat had Paulus nou geleerd in die 3 jaar, waar de Heer hem teruggetrokken had, in die driejarig verblijf in de woestijn van Arabië. Toen had hij niet alleen geleerd om Christus te preken, maar Christus en die gekruisigd. Ja. Kijk, het kind in de kribbel laat zich niet manipuleren de volgelingen die de ergernis van het kruis ongedaan willen maken. Forget it. Daar kun je ook de huidige predikers aan toetsen, hè, of de ergernis van het kruis in hun prediking wel tot zijn recht komt. Want daar ligt de kracht in van de zaligheid, hoor. In de prediking van het kruis. In de prediking van het bloed. in de prediking van het offer. En als het woord recht gesneden wordt, geliefde, dan zal de betreffende prediker publiek gehaat en vervolgd worden door degene die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn, omdat hun werken ontmaskerd worden dat ze boos zijn. Dan worden de mensen ook boos. Boze mensen, boze werk. Dat hoort bij elkaar. Want aan de vruchten zult gij hen kennen. Hè? Ja. Een goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. En hoe zou je dat nou weten? Als ons nou geleerd is kwaad te doen, hoe zullen wij dan ooit goed doen? Hè? Die moorman die heeft wat naar zijn huid gekeken. Hij zegt, hoe zal ik nou ooit die moormannen huid nou eens veranderen? En die moormannen natuur. Nee? Hij heeft zijn eigen geleerd als één klomp zonde. Hij zegt, hoe zal ik dat ooit veranderen? En toen las hij Jesaja 53. Het woord is vlees geworden. Ja, dat wordt daar gepredikt in Jesaja 53. Had ik ook kunnen lezen. Maar kijk, het woord is niet zo arm. Hè, dat er, als je nou een gedeelte uit Gods woord leest en je zoekt er een hoofdstuk bij, dat het enigste hoofdstuk is. Nou, je kan voordat je gaat preken, dat ken qua tijd niet, maar dan kun je wel gaan beginnen bij Genesis 1 en eindigen in Openbaring 22. Want het is allemaal Christus. Hè. Deze zijn het, die van mij getuigen, zegt hij. Dus dan kan je elke zondag kan je dan wel heel de Bijbel voorlezen. Dat kan qua tijd niet, hè, maar dat is wel toepasselijk. Het is altijd toepasselijk. Hè. Heel het woord is toepasselijk, van A tot Z. Van kaf tot kaf. Dus geliefde, de ware herders der kudde, die doen altijd twee dingen. Hè. Aan de ene kant ontmaskeren zij de huurlingen, en aan de andere kant beschermen zij de schapen tegen duivelse aanvallen en invloeden. Ik kan u nog een ding noemen dat kenmerkend is voor het ware herderschap. Ware herders laten hun schapen niet valselijk belasteren. Als de fariseeën de discipelen proberen in een kwaad daglicht te zetten, dan gaat de goede herder ertussen staan. Dat is weg in onze dagen. Dat is weg. Weet je wat ze zeggen? Je moet het zelf maar uitzoeken of je eigen dood wil spuiten door die inentingen. Of niet, moet je maar allemaal mezelf weten. Heb Christus dat gezegd op zijn schapen? Jullie moeten zelf maar weten wat je vreet. Hè? Jullie moeten zelf maar weten of je nou giftige planten eet. Hè? Dat moet je allemaal zelf weten. Daar kom je niet voor onder de tucht. Dat moet je allemaal zelf weten. Hè? Mag je heerlijk vrij en blij. Dan mag je daar... Nee, zeggen de schapen, wij begeren door u geleid te worden. Heer, hij maakt mij u bewegen door uw woord en geest bekend. Want dan kijk, een ware schaap, die laat zijn eigen niet verleiden door de huurlingentaal. Echt niet hoor. De Heer Jezus die zegt, een huurling zullen ze geenszins, een vreemde zullen ze geenszins volgen, zullen ze niet aanhoren. Dan stoppen ze de oren, dan stoppen ze de vingers in de oren. Dan zeggen ze, dit is niet de stem van de goede herder. Dit is niet de stem van mijn liefste. Ja. Dus, geliefde, die herders, ik heb het al eerder gezegd, die doen niet alleen de schapen voeding geven. Want dan ben je nog maar een weerloos schapen. En dat blijf je. Maar die herder, die drijft ze uit en die leidt ze in de grazige weide van het woord. Hè. Maar gelijk met geestelijk toepassen, hè. Die leidt ze in de grazige weide van het woord. Daar worden ze gevoed, maar daar worden ze ook geleid. Dan zegt de herder, nee, niet daarheen. Dit is de weg. Wandel in dezelfde. Hierheen. Volg maar. En dan weten de schapen precies waar ze heen moeten. Van zichzelf weten ze het niet. Dan zeggen ze, heren, wij weten de weg niet. Ik ben de weg. En dan weten ze het weer. Ja, Gods arme schapen, die hebben zoveel verstand niet, hoor. Weet je wat David zegt? Ik heb geen mensenverstand. Nou, daar heb je nou zo'n waarachtig schaap van Christus. Hè? Niet in zichzelf was die waarachtig, maar in de waarachtige God was die waarachtig. Daar heb je nou de schapen van Christus. Die willen de goede herder volgen. Die willen gevoed worden uit zijn mond, uit zijn woord. Die willen gevoed worden uit het woord. Die willen
herkend worden die willen geopenbaard zijn in het vlees geworden wordt. Want daarin, kijk, dat was nou voor die moorman nog een verborgenheid. Hij zegt, van wie spreekt de profeet? Zegt hij tot Filippus, van zichzelf of van een ander? En dat was me niet zo'n nieuwsgierige vraag. Die moorman die zat er niet een pijpje te roken op zijn wagen. Hè, en met een lekker zonnetje met een parasolletje boven zijn hoofd. En daar heb je de godsdienst van vandaag, hè? Zonnebrilletje op. Nee. Die man die reisde naar de eeuwige rampzaligheid. Hij was uit de tempel geweerd. Hij mocht de tempel niet in. Hij was een gesnedene, een eunoch. Die mocht de tempel niet in. Net als een bedelaar mocht de tempel niet in. Hij kon nog een rol van Jesaja bemachtigen. Niet bij de hertog Houten. Nee. Door de goddelijke voorzienigheid. En dan begon die man te lezen. Jesaja 53. In de nood van zijn bestaan. Want hij voer ten helle. Hij reisde op een weg waar geen weg was. Er was geen plaats gemaakt. Hij reisde dwars door de rotsen, dwars door de ravijnen, dwars door de kuilen. En toen zegt de Heilige Geest tot Filippus: sta op, ga af naar een weg welke woest is naar het zuiden. En dan komt die moorman achterop. En dan zegt de Heilige Geest nog een keer: voeg u bij deze wagen. Voeg u. Ja. En toen zegt Filippus: verstaat gij ook hetgeen gelezen tegen die man? Toen zegt die man: ik versta er niks van. Maar er is wel een aantrekkingskracht in dat woord. Er is wel een geheimenis. Dat woord heeft me aangeraakt. Maar ik kan het niet in woorden vertellen. Want die moorman die las zichzelf in Jesaja 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Spreekt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Ja, want dat was een vraag op leven of dood. Dat was geen nieuwsgierige vraag. Absoluut niet. Daar was in zijn hart, was de Heere al bezig om een baan te maken in de wildernis voor Christus. En toen die daar aan het eind van de wet gekomen is, toen die daar aan het eind van zijn moormannen bestaan gekomen is. Toen predikte Filippus, daar stond Jezus. Ja, want er was plaats voor gemaakt. En uit diezelfde schriften begon Filippus hem Jezus te verkondigen. Het vlees geworden woord. En toen werd die moorman, die werd geopenbaard in dat vlees geworden woord. Toen werd Christus geopenbaard in die vleeselijke moorman. Want dat is het geheim van zalig worden, geliefd. Hij is in onze vleeselijkheid, in ons vleeselijke bestaan ingetreden. Ja, en als je daar nou de last van ondervindt, geliefde, van je vleeselijke bestaan, en dan wordt zijn naam waar, hè? Want zijn naam is zaligmaker. Hij zal ons zalig maken, hij zal ons verlossen van al onze zonden. Hè? Dan worden zijn namen zo dierbaar. Verlossen, zaligmaker. Ja. Dus ware herders laten hun schapen niet valselijk belasteren, geliefde, maar komen voor hen op en staan voor hen in, zelfs met zijn eigen leven. Hè? Want de goede herder, die geeft zijn leven voor de schaap. David, die stond met zijn eigen leven in voor elk schaap van zijn kudde. Hij zegt niet, nou ja, die Jan, dat is zo'n misselijk en vervelend ventje. Die zal ik maar eens laten opvreten door het wild gedier. Heeft David dat gezegd? Nee, hij zegt, leeuw, beer, blijf er met je klauwen vanaf. Ik sta in voor mijn leven, voor elk schaap wat ik heb. Voor elk schaap wat mij is toebedrouwd. Dat is totaal weg in onze dagen, geliefde. Huurlingen geven er niets om dat hun schapen aan het wild gedierte ten prooi leggen. Maar herders der schapen prediken gerechtigheid voor degene die geen gerechtigheid meer hebben. Ja, want die zoeken de kudde te vermeerderen. Ja, die gaan niet sectarisch, die keren de rug niet naar de wereld toe. Die zeggen van nou, jullie zijn het omdat ik het ben. Hè? Jullie zijn het. Nee. Hij keert zijn rug naar de schapen toe. Ja, dat doet de Heer Jezus ook. Want hij zegt, volg mij. Dan keert hij toch zijn rug naar de schapen toe. Ja, soms keert hij zijn eigen ook om. Hè? Want dan,
Dan is er een schaap van Christus die zijn gemeenschap zo mist. Regeer hem ook nog altijd maar op uw rug zien. En dan keert de Heer Jezus zich wel eens om. En zegt hij, ik ben het toch voor u hoor. Ik ben het nog steeds hoor. Ik ben het nog steeds hoor. Gisteren, heden, morgen, voor eeuwig. En dan keert hij ze weer om, want dan gaat hij ze weer leiden. Want dat moet altijd weer door. Hè? Het leven des geloofs staat nooit stil. Gaat altijd maar door. Hè? Ja. Maar weet hij waar die goede herder nou zijn aangezicht hebt, hè, naar dat wild gedierte. Hè. Want hij gaat voorop. Hij gaat voorop. En dan ziet hij het. Kijk, er zit daar een leeuw in de struik gewas. Wacht even, leeuw. Ik zei je bij je baard vatten. Ik zei ze even lekker op je kop slaan. Ja, want daar hebben goede herder. En dan spreek ik over de onderherders. Die hebben daar behagen in. Behagen in, zegt u? Ja. Want zij hebben een vermaak in het hol van een adder. Daar heb je het. Want het hol van de adder, geliefde, dat ziet op de valse leraars. Daar hebben ze vermaak in. Oh, hè? Om die adders eruit te roken. Uit hun holen te roken. Er moet altijd dynamiet zitten in een prediking, geliefde. Want anders gebeurt er niks. Nou bedoel ik niet vleeselijk dynamiet, hoor. Nee, het dynamiet des geestes. Hè? Ja, is een ontdekkende werking en is een ontblotende werking. Hè? Maar ook in die bedekking die er in Christus is, in de vergeving van de zon, in de vergeving der zonden. Ja. Dus ware herders, geliefden, die zoeken ook de kudde te vermeerderen. Hè, want zijn huis moet vol worden, daar zijn ze zelf ook vol van. En die prediken gerechtigheid voor degenen die geen gerechtigheid meer hebben, en zaligheid voor degenen die nooit meer zalig kunnen worden. Ja, toen dat waar werd in mijn leven, geliefde. En dat is een ontzaggelijke gebeurtenis. Dat is een ontzaggelijke gebeurtenis. Dan kom je het einde van de wet. Ja, dat zie je allemaal achteraf. Dan kun je op dat moment niet bekijken. Maar dan komt er een ogenblik van afsnijding. En toen dat kwam, kon ik nooit meer zalig worden. Dat was toen geen gedachte. Dat was werkelijkheid. Dat was echt werkelijkheid. Ik kon nooit meer zalig worden. Nooit meer. Dat is afgesneden. Afgesneden uit het land der levenden. Want voor degenen die zich in het traject van de wet hebben doodgelopen en openbaar gekomen zijn als verloren zondaren, geliefde, die kunnen nooit meer zalig worden. Want dat zicht, dat hebben ze niet meer. Dan word je blind, net als Paulus op weg naar Damascus. Maar die worden heden verkondigd. Die worden heden verkondigd. Dat de geboortedag van Christus bekering en vergeving der zonde verkondigt. Voor totaal vleeselijke. Want het woord is vlees geworden. En deze zoon heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving der zonde. En geliefde, dat moet ook de toon zijn in de prediking. Want ook de these moet gepredikt worden. Ik predik u in Jezus' naam. Bekering en vergeving der zonde. De zoon was in de wereld. En de wereld is door hem gemaakt. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Niet gekend, nee. Grote onbekende. Christus is de grootste onbekende in de wereld. Zijn naam wordt veel gebruikt. Nog meer misbruikt. Maar het is een grote onbekende. Christus is een grote onbekende voor de wereld. Zelfs voor degenen die zijn broeders genoemd worden. Want hij is tot het zijne gekomen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze herkenden hem niet. En ze erkenden hem niet. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben uitgeroepen dat zijn bloed over hen komen zou. En over hun kinderen. Maar geliefd, aan welke kant staan wij eigenlijk? Want het is van tweeën één. Of we staan met de Joden aan de kant van alle Godhaters en de Christusdoders. Of we zijn het eigendom van Christus en aan Gods zijde geplaatst. Het is van tweeën één. Maar dan zullen we iets, als we aan Gods zijde geplaatst zijn, geliefden, dan zullen we iets van het wonder verstaan. Van het wonder van vrije genade, dat de vleeswording van Christus noodzakelijk was om de straf op de zonde te dragen, om plaatsbekleder te zijn, om in onze plaats te gaan staan.
Christus is in de huid van de mens gekropen. Versta je het nou? Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde.
Ja. Onze tekstwoorden spreken dus over het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. Want door zijn vleeswording, geliefde, komt hij zo nabij. Zo nabij voor een verloren mens. Hè, die zich enkel als verdorven vlees gewaar wordt. En zo werd die Mona zich gewaar toen hij de thuisreis aanvaarde. En wel zodanig dat hij nooit meer zalig kon worden. Ik heb u al gezegd, het was een eunoch, een gesneden verdoemeling, hè, die de toegang tot de tempel geweigerd was. En zijn vraag aan Filippus over de persoon die hij in de rol van Jesaja in dat 53 hoofdstuk las. Hè, die vraag die eruit voortkwam, van wie zegt de profeet het, van zichzelf of van een ander, dat was een vraag van leven of dood. Dat was voor die moorman leven of sterven, sterven of leven. En geliefde, als wij onze verlorenheid niet kennen, dan zullen we nooit de zielenvraag van die moorman kunnen verstaan. Dan verstaan we dat niet, dan lezen we dat biblicistisch. En dan zeggen ze, nou, net als Zacchaeus, weet je wel. Die was in die vijgenboom gekropen. En die zat er een beetje nieuwsgierig uit te kijken of dat de Heer Jezus voorbij kwam. Want dat was een bijzondere gebeurtenis. En dan wilde hij ook wel eens een nieuwsgierige blik werpen op Christus. En zo is die moorman. Die las die profeet Jesaja, heel objectief natuurlijk. En, zo wordt het tegenwoordig verklaard. Mijn geliefde, dan zit je onder een zielsbedrieglijke prediking. Die vraag, geliefde, die de moorman aan Filippus stelde, die vraag is op de bodem van de hel van zijn bestaan geboren. Op de bodem van zijn godenvijandige, vleeselijke bestaan. Maar toen Filippus hem Jezus predikte, toen werd Jezus hem van onder eeuwige armen geopenbaard. Want die moorman, die was al aan het vallen. Die moorman was al bezig als een hellevaart. Maar terstond predikte Filippus hem Jezus. En toen ging hij met Jezus, kreeg hij een hemelvaart. Tegenwoordig varen ze allemaal op de hemel, zonder ooit een helle gevaren te zijn geliefde. Maar je bedriegt je eigen voor de eeuwigheid. U zegt, waar moet ik dan aan voldoen? Niks, nergens en nergens. Er zijn geen voorwaarden voor het evangelie. Maar als de wet op bezoek komt geliefde, dan ga je worden die je bent. Dat is niet een voorwaarde, dat is het werk van God. Had Paulus erom gevraagd of die wet op bezoek kwam? Had hij erom gevraagd? Had hij erom gebeden? Lees ik nergens. Maar het gebeurt. Kijk. U zegt, dus zalig worden is een lot. Ja, zeker. Een zalig lot. Nabij te wezen bij mijn God. Dat is zo'n zalig lot, geliefde. Je kan het niet bewerken en je kan het ook niet tegenhouden. U zegt, wat dan? Laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft of gedaan, die is ons geworden. Rechtvaardigheid Gods in hem. En toen heeft die moorman zijn ganse zwarte en verloren bestaan in de vleeswording van Christus verloren. Want toen zag hij Christus in zijn plaats staan. En dat moest ook Gods kind, ik noem iedereen, Asaf, als opnieuw leren. Toen hij daar uitriep. De goddelozen die hebben altijd vrede. Die hebben altijd voorspoed. Hij was neidig op de goddelozen. Dan keek hij door het raam. En dan zag hij al die gezichten van die goddelozen die glimmen als de paling. Hij zegt, mijn bestraffing is er iedere morgen. En toen gaf de Heer een blik in het hemelse heiligdom. Daar zag hij Christus, zag hij het lam staande als geslacht. En toen is Asaf door al zijn klachten gezakt, door zijn bekering gezakt. En toen is hij als opnieuw op die rots der eeuwen gezakt, uitroepende, ik ben een groot beest bij God. Daar heb ik het. En toen die moorman dat leerde, toen heeft hij zijn ganse zwarte verloren moormannen bestaan verloren in de vleeswording van Christus. En dat tot zijn eeuwige zaligheid. Dus dat is wel een lief werk, hè, wat Filippus mocht doen. Want hij verkondigde de moorman terstond Jezus. De moorman had de fase van de wet reeds ondergaan. En nu mocht Filippus hem Jezus verkondigen. Voor Jezus was er plaats gemaakt in zijn leven. En dat was, ja, dat was een lang traject geweest. Dat was een lang traject geweest, hè. Van Moreland naar Jeruzalem en weer terug. En weer terug. Tenminste, hij was half op weg. Bijna terug. Maar die moorman, die was aan het einde van de wet gekomen. Aan het einde van zijn moormannenbestaan. En toen verkondigde Filippus hem het einde van de wet. Tot rechtvaardigheid. En eigenlijk die gelooft. Ja, maar zo diep hoeft het niet, zegt men in onze dagen. Want Lydia werd veel makkelijker bekeerd. Lydia werd veel makkelijker bekeerd. Hè, dat zeggen ze in onze dagen. Maar geliefde, wat is dat voor een rebellie? Wat is dat voor een rebellie? Als al Gods volk gaat door de enge poort. En dat is met Christus de dood in. Om door en in hem op te staan als een nieuw schepsel. En als het zo niet gaat, dan bedrieg je eigen, voor de eeuwigheid. Maar geliefde, in die poort, in die enge poort, daar wordt recht gesproken. Daar wordt de zonde vrijgesproken. Daar wordt de zonde door de zoon, persoonlijk door de zoon vrijgemaakt. Die door de zoon wordt vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Omdat het woord vlees geworden is. Hè? Vlees geworden was, is in onze plaats. En het woord is vlees geworden, mens geworden, want de mens die gezondigd had, moest ook voor die zonde betalen. Kijk, Christus is niet zonder zijn menswording, heeft hij niet de prijs betaald. Hè? Want kijk, laat ik het eens zo eens zeggen, als je nou een bedelaar $100.000 geeft en die bedelaar die snoept en versnoept die $100.000, dan is het weer een bedelaar. Niet wezenlijk mee geholpen. Dus het moet verder als een bedelaar komen in je leven, liefde. We moeten schuldenaar worden voor God. En voor een schuldenaar kan Christus in de plaats gaan staan. Dan zegt hij, Vader, reken mij de straf toe. Ja. Want die menselijke natuur die gezondigd had, geliefde, die moest ook in diezelfde menselijke natuur voor de zonde betalen. En daarvoor moest hij zijn, waarachtig God en waarachtig mens. Wat de lieve Heer Jezus, dat hij zichzelf beschikbaar heeft gesteld, vrijwillig, uit eeuwige liefde. Er was niemand die naar hem gevraagd had. Nee. Alleen God de Vader had een vraag gesteld. Wie zal er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Toen heeft het geklonken, geliefde, in die stille eeuwigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En de betaling, geliefde, geschiedde in de eerste plaats door verwerving, hè, door verdiensten, hè, door lijdelijk en dadelijk gehoorzaamheid van Christus. Maar Christus is niet alleen een middelaar van verdiensten, geliefde. Hij is ook een middelaar van toepassing. Christus vergeeft de zonde in de toepassing. En de vergeving der zonde, die is er, die is er. Want die heeft Christus verworven met zijn lijdelijk en dadelijk gehoorzaamheid. Want hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar dan gaat hij ook als middelaar van toepassing de schuld kwijtschelden en de zonde vergeven bij een zondaar die aan het einde van de wet gekomen is. Onze zonden moeten vergeven worden, geliefde. Onze zonden moeten er tussenuit. De schuld moet er tussenuit. Er moet een vlak veld komen tussen God en onze ziel. En weten we daarvan? Dat hoef je tegenwoordig niet meer te weten, zeggen ze geliefden. Maar dat is de leer van de duivel. Want de duivel spreekt er tegenwoordig vele zalig. Massa zalig. Maar in de vrijspraak van de duivel, daarin is geen vrede. Daar is geen vrede. Valse vrede, ja. Maar niet de ware vrede. Omdat de zonden niet weggenomen worden. Omdat de zonden niet vergeven worden. De duivel kan de zonden niet vergeven. Maar als Christus ons de zonde vergeeft, dan komt er zo'n vrede in je hart, geliefde. Dan komt er zo'n hemelse vreugde in je hart en zo'n hemelse blijdschap in je hart. Vrede met God, die alle verstand te boven gaat. Dat is een vrede die de wereld niet kent. Nee. En daarom zegt de Heer Jezus tegen zijn bloedverwanten: de wereld kan u lieden niet haten. Nee. Ken ook niet. Nee. Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. Nou, de duivel in de wereld en het vlees, die zijn het altijd met elkaar eens. Altijd. Maar die vrede, geliefde, die vrede waarvan Paulus spreekt in Romeinen 1, in Romeinen 5 vers 1. Wij de gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Die vrede, dat is geen lekker gevoel. Maar een vrede die gelegen is in de persoon van Christus. In de verzoening met de Vader. Want het is door Hem. Hij is onze vrede. Bij de Joden en Heiden. En als vredevorst heeft Hij onder ons gewoond, geliefden. Dat is getabernakeld. Heeft Hij zijn tent opgezet. Ja. Ja, wij wonen in gewelfde huizen en de Heer Jezus die heeft zijn tenten opgezet. Ja. Hij had geen plaats waar hij zijn vermoeide hoofd neer kon leggen. Geen plaats, nee. Wij slapen in een lekker dons bed. En de Heer Jezus die slaapt buiten. In de regen, in de kou. Christus is een dienende zaligmaker voor een verloren zondaar. Voor hen die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, geliefden. En dat hebben die herders in Efratasvelde in dat kind gezien. Dat hebben die wijzen uit het oosten in dat kind gezien. Dat hij daarvoor gekomen was. Dat was de herders aangekondigd. Dan zaten ze in de duisternis van Efratas velden en toen ging de hemel open. Ja, toen hebben ze zo'n hemels gezang gehoord, geliefde. Zo'n hemelse aankondiging van de geboren koning der Joden. En wat gebeurde er toen? En ze gingen met haast. Ja, ze kregen nog haast op. En ze gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggen in de kribbe. Het is zo eenvoudig, mensen. Het is zo eenvoudig. Ze zijn hun eigen bestaan. Hebben ze hun eigen bestaan. Hebben ze dat oude herdersbestaan hebben ze afgelegd. Werden het toen pilaarheiligen? Nee, het bleven herders. Bleven herders. Ze bleven vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar toen maakten ze het alom bekend. Wat ze gezien en gehoord hadden. Lief, hè? Toen waren ze zo vervuld van die God der zaligheid, van dat kind van Bethlehem. Daar waren ze nou zo, die had hun hart gestolen. Dat is nou een jongen en een meisje, en dan zeggen ze wel eens tegen elkaar: je hebt mijn hart gestolen. Zo is het geestelijk precies hetzelfde. Dan gaan ze de wereld een scheidbrief geven. Dan gaan ze de Heer Jezus, die bruid uit het hooglied, die schrijft de Heer Jezus een liefdesbrief. Ja, dat is dat leven der liefde en des geloofsgeliefde. Dat is een heerlijk leven. Maar dat is ook een stervend leven. Dan hoef je die oude mens niet meer af te sterven, geliefde. Maar die moet wel besterven. Want die heeft nog veel stuiptrekkingen. En Gods volk vreest nog wel eens dat die springlevend is. Ja, want als mens verander je niet. Als mens verander je niet. Blijft dezelfde verdoemelijke mens als een natuurlijk mens. Je krijgt geen heilig vlees, nog ingestorte krachten, nog ingestorte heiligheid. Diezelfde mens. Ja. Maar alleen door die toerekening van de gerechtigheid van Christus ben je een nieuw schepsel. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar de Heer Jezus, geliefde, dat is een dienende zaligmaker voor verloren zondaar. En die het leven verliezen, die zullen het behouden. Want het leven uit en onder de wet is de dood. Maar die zich dood weten, die zich verloren weten,
die op geen zaligheid meer durven hopen, die wordt heden verkondigd dat u heden geboren is, de zaligmaker in de stad Davids. En weet je wat die herders hebben uitgeroepen? Toen ze daar die stal binnengingen. Weet je wat ze hebben uitgeroepen? Welkom Heere Jezus in de beestenstal van mijn hart. Ja. Dus Christus was al dienende toen hij gelegen werd in de kribbe. Hè? Want dat was een voederbak waaruit de beesten eten. Nou, zo laag is de Heere Jezus afgedaald dat hij zich in een kribbe liet leggen. Om de beesten zijn vlees te eten te geven en van zijn bloed te drinken. En kennen we deze bediening, want daar gaat het om. Kennen we deze bediening van Christus. Hè? Niet alleen een profetische bediening, geliefde. Want als Christus zaligmaker wordt uit je leven, word je bediend uit het drievuldig ambt van Christus. Uit zijn profetische bediening, uit zijn priesterlijke bediening en uit zijn koninklijke bediening. Ja. Kennen we Christus in zijn bediening? Is zijn vlees waarlijk spijs en zijn bloed waarlijk drank voor ons geworden? U zegt, voor wie dan? Voor vermoeide en beladen zondaren, voor kreupelen en verminkten, voor blinden en lammen. Ja, ik moet zeggen, de prediking of de geboorte van Christus, de geboorte van Jezus is een prediking op zich, hè? Want daar hebben de herders uit Efrata's velden het aanschouwd dat het woord vlees is geworden. Dan zagen ze het met hun eigen ogen. En ze zagen het ook door het geloof. Toen werden zij bediend uit de volheid van zijn genade. Want toen die daar in de kribbel lag, toen waren zijn lippen al, toen was al genade in zijn lippen uitgestort. Want kijk maar, de herders die werden weer uit die stal gedreven. En toen gingen ze het overal verkondigen. Zo vol waren ze ervan. Omdat ze bediend waren uit de volheid van zijn genade. Vol van genade en waarheid. Daar hebben de herders uit Efrata's velden net aanschouwd dat het woord vlees geworden is. Dat hij hun vlees heeft aangenomen. Daar lag hij in hun vlees. En daar lag ook het woord. Want het woord, nogmaals, het woord is niet veranderd in vlees. Het woord is vlees geworden, maar het woord is het woord gebleven. Denk er maar. Christus was niet alleen mens, hij was ook de Zoon van God. Ja. En de bediening van Christus, geliefde, dat is vernederend. Dat is vernederend hoor. Maar juist in de diepte van de vernedering hebben de herders zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Maar geliefd, het gaat hier niet over de herders, niet over de wijze uit het oosten, niet over de moorman. Maar over u en mij. Johannes zegt hier, het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Niet onder die of die, maar onder ons. Daaruit sprak Johannes vanuit de gemeenschapskennis in Christus. Onder ons. Hoe is het mogelijk? Onder ons. Hij is in het midden van ons, als één die dient. Ja, dat mag wel eens gewaar worden, geliefd. Hij zegt het zelf. Ik ben in het midden van u, als één die dient. Voor een volk wat uitgediend is. Die daar neerligt als een madenzak. Daar is die voor. Die gaat die bedienen, die madenzakken. Huntington noemde zichzelf een madenzak. Ja, dat zei hij vanuit de waarachtige zelfkennis. Dus ik ben maar een madenzak. Maar Christus is mijn leven. Ja. En waar twee, geliefde, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dan zegt de Heer, daar ben ik in het midden van u. Kijk, God is geen God van aantallen. Dan zeggen ze, nou ja, hè, dan ik kom niet preken voor twee of drie mensen. Ja, dan krijgen ze te weinig provisie.
Maar de Heer Jezus zegt, waar twee of drie. Niet waar 200 of 300. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Waar twee of drie. Hij zegt, daar ben ik. Daar ben ik. Daar zal ik door mijn geest getuigen. Ik ben met u die de oude dagen tot aan de voleinding der wereld. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van u. En daar is hij te midden van zijn volk. Als één die dient, als één die tabernakelt, als één die de zonde vergeeft, als één die zwijgt in zijn liefde, als één die het verlorene zoekt en het weggedrevene verbindt. En het getuigenis van Jezus, geliefde, dat is ook de geest der profetie. Van het begin der wereld af. De kerk kan alles tegen hebben. Maar waar er tegen de schapen van Christus gestreden wordt. Dat wordt de herder der schapen aangedaan. Daar gaat hij altijd tussen staan. Ja. En als ze dan een klap op je wang geven, dan zegt de Heer, keer dan ook je andere wang toe. Want die wangen die zijn van mij. Dan slaan ze mij. Ik heb het u wel eens verteld van die dominee, die ging met een treinreis mee. En toen zat er daar in de coupé, zaten daar wat wereldse mannen kaarten spelen. Misschien heeft het ook wel eens gedaan. Een duivelspel. En toen vroeg een van die mannen, zegt dominee, hij zag wel dat het een dominee was. Hij zegt, speel je ook niet eens een potje kaarten mee? Toen zegt die dominee, nee, hij zegt, dat kan ik niet, want ik heb geen handen. Geen handen. Hij zegt, en die dan aan je lijf hangen, die daar dan. Hij zegt, oh die, hij zegt, ja, die zijn niet van mij, die zijn van de Heer Jezus. Ziet u? Als je nou zo mag leven, hè. In dat kader sloot Job een verbond met zijn ogen. Nou voel ik wel dat er een volk is die door de grond zakt. Die door de grond zakt. Ja. Want als je nou gewaar wordt, geliefde, dat nou alle leden van je leden. Want we behoren Christus. Als we van Christus zijn, behoren we met ziel en lichaam hem toe. En er zijn ook je leden van zijn eigendom. Hè? Eigendom van Christus. Dan beslis je, kun je zelf niet meer beslissen. En dan is er een volk wat door de grond zakt. Want wat hebben ze die leden misbruikt, geliefde? He, en nog. En dat gaat altijd maar door, dat lichaam der zonde. Ja. Het woord is vlees geworden. Christus wist ervan. Ja, niet van de zonde hoor. Hij kon geen zonde bedrijven. Maar hij is wel tot zonde gemaakt. He. Hij is wel. Wat moet dat voor een verloren zondaar in ons midden toch een dierbaar evangelie zijn? Dat het woord vlees geworden is. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Om die zonde op zich te laden. Want hij moest een rachtig mens zijn om dat te doen. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de wet tot de laatste tittel aan Jota volbracht. En het getuigenis, geliefde, van Jezus, dat is de geest der profetie. De goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. En hij kent ze allebei naam. Want zo zegt de Heere, zie, ik zal naar mijn schapen vragen. En ik zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt. Ten dagen als hij in het midden zijnde verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken. Ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid. Want donkerheid, donkerheid zal de volken bevangen, geliefde. Maar de Heer zegt, ik zal ze uitvoeren van de volken en ik zal ze vergaderen uit de landen en brengen in hun land. Ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen in alle bewoonbare plaatsen des lands. Er staan zoveel dierbare woorden, ook voor Gods speciale verbondsvolk Israël, hè? Maar ook voor het geestelijke Israël, geliefde, dat is niet de vervangingstheologie. Want dat verbond met de bebinden, de vaderen, dat blijft bestaan tot in eeuwigheid.
Maar dat verbond, geliefde, daar delen ook degenen in die als wilde ranken daarin geënt worden. Hè? In die levensboom geënt worden, in die ware wijnstok geënt worden. Hè? Want dat, het verbond met Abraham, dat gold niet alleen de Joden, dat is, hij was een vader van allen. Ook de heiden. Jood en heiden. Daar heeft de Heer zijn verbond aan vermaakt. Ja. Ja. Maar als Johannes spreekt van het woord, van het vlees geworden woord, geliefde, dan heeft dat alles te zeggen. Want de vleeswording van de zonen Gods is niet een of andere bijkomstigheid, maar hoofdzaak. Maar de vleeswording van Christus, dat is een grote verborgenheid. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar wij die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. Het woord is vlees geworden. Ja. En toen Thomas in het ongeloof verstrikt zat, toen heeft Christus zich aan hem geopenbaard als het vlees geworden woord. Want weet je wat hij tot hem zei? Breng nou uw vinger hier. En zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. Toen heeft Thomas het als het ware getast. Dat het woord vlees geworden is. Maar toen heeft Thomas geloofd en gevoeld. Hè, dat het woord vlees geworden was. Toen heeft Thomas zich in de vleeswording van Christus verloren. Dat is zalig worden. Dat is zalig worden. Dat we onszelf totaal, als een totaal vleeselijk en verdoemelijk verliezen in de vleeswording van Christus. Hè? Als klompen vlees, als één klomp zonde. En dan daalt ook die waarachtige vrede in ons hart af. Hè? Want dan gaat de vrede, onze vrede, van vrede spreken. Hè? Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. We gaan eerst zingen. We gaan eerst nog eens van dat licht zingen. Hè? Van die lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrikt deze zon een helder licht. Die hem in schouw des doods bestraalt, op vredepad zijn voeten richt. Het vijfde zangvers van de lofzang van Zacharias.
Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt de zon en
waarachtige vrede in Christus, die waarachtige vrede met God, dat is onmogelijk te verstaan als we de toepassing daarvan niet ondervinden. Het is niet al Israël wat Israël heet, want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus in het vlees gekomen is, die logenen dat het woord vlees geworden is. En Johannes zegt, deze verleider is de antichrist. De apostel bedoelt hier geen lippenbelijdenis, maar een geloofsbelijdenis dat de vleeswording van Christus, dat de vleeswording van Christus niet alleen erkent, maar ook kent met een waar zaligmakend geloof. Ja, u zegt, wie is dat dan, de antichrist die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees geworden is, gekomen is? Dat is de paus van Rome. Dat is de opeenvolging van pausen. Dat is Rome. Want de paus belijdt niet dat Christus in het vlees gekomen is, omdat hij aan de vleeswording van Christus geen kennis heeft en die nooit kennen zal, dan kan je hem ook niet belijden. De paus ontkent de vleeswording van Christus door de godslastelijke pretentie de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. Daarom is de paus de antichrist, de grote verleider, de mens der zonde. De paus die loochent de unieke vleeswording van Christus ten opzichte van zijn drievuldig ambt, omdat Rome nog andere middelaars tot zaligheid stelt. Bij Rome is het niet Christus alleen, maar ook de kerk en de paus pretenderen de godslastelijke autoriteit, hè, dat zij anderen zalig kunnen verklaren, en dat is een grove verloochening van de unieke vleeswording van Christus. Christus is het woord en hij alleen. En het woord is vlees geworden. Hij alleen. Ja. En voor het woord antichrist, hè, staat er in het Grieks ho antichristos. Ho antichristos. Dat is iemand die zich stelt tegen de leer van Christus. Tegen zijn persoon, tegen zijn ambten. En de kanttekeningen die geven daar een precieze uitlegging aan. De antichrist bestaat niet in een persoon alleen, maar in verscheidene, in staat opvolgende, of in elkanders plaats komende, elkaar opvolgende. Nou, daar heb je de opeenvolging van pauze. Die kanttekeningen hebben dat goed verstaan. Als Gods woord spreekt over de antichrist, dan ziet het Griekse woordje ho, H-O, dan zie ik dat op de uitstekende uit met hoofdletters allemaal, op de uitstekende antichrist. Dus die zich als God verheft, die zich boven God verheft, uitsteekt. Dus de mens der zonde. En die in openbaringen van Johannes doorgaans beschreven wordt. En de vernietiging van Rome, geliefde, is daarin gelegen dat het woord is vlees geworden. Want kijk, als er staat, en dat is het hart van het evangelie, het woord is vlees geworden, dat snijdt alle vlees, alle bewegingen des vleeses af. Want het woord doet het alleen. Dat leren we toch? Sola scriptura, dat leren we toch? En als er staat het woord is vlees geworden, dat betekent dat het woord alleen. En dat beleidt de paus niet, want hij zegt, ik ben de plaatsvervanger van Christus, ik ben de zaakwaarnemer van Christus op aarde. Dus die pausen die beleiden niet de vleeswording van Christus, die loochenen dat. Met gelaat, gewaad en gepraat. En de vernietiging van Rome, geliefde, die is dus daarin gelegen dat het woord vlees geworden is. En elke pretentie die mensen maken naast of boven het vlees geworden woord, dat is in wezen satanisme. Het vlees geworden woord, en voor dat vlees geworden woord moeten alle koningen vallen en bukken voor hem neer. En dat zingen we toch. Altijd een dom zijn lofgetuigen, diens vader tot zijn heen. Maar in dat vlees geworden woord, geliefde, daar ligt de ganse zaligheid in van Sion. In hem is al mijn heil, mijn eer, mijn sterker als mijn tegenweer. Ja. Ik ken u dat geheim eigenlijk niet goed verklaren. Dat kan alleen de Heilige Geest u verklaren. Het woord is vlees geworden. Christus is in de hopeloosheid van ons bestaan binnengetreden. God ontfermt zich over de goddeloze. Hij heeft al onze ongerechtigheid op hem, al onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen, op het woord doen aanlopen. Het woord dat vlees geworden is. Ik zal het nog eens anders zeggen. In mijn vlees heeft Christus de zonde gedragen en doordragen en weggedragen. En daarom staat er in de naam van Jezus is de vergeving der zonde. Nou, hoe dierbaar is de naam van Jezus, is de naam Jezus voor een doorwonde ziel. Hoe lieflijk is zijn stem voor geestelijk doofstommen. Hoe vol is zijn genade voor een leeg en een ontledigd vat. Hoe dierbaar is zijn alles reinigende bloed voor degene die leeggebloed zijn. Voor degene die geen bloed meer hebben. Hoe nameloos wonderlijk is zijn naam voor degene die hun naam en bestaan verloren hebben. Hoe vaderlijk is zijn omgang met zijn schapen die hij zachtens leidt. Hoe onuitputtelijk is zijn sterkte voor degene die al zijn krachten verloren heeft. Ja, hoe zouden wij de onpeilbare hoogte, de breedte, de diepte van zijn allesomvattende genade kunnen begrijpen? Alleen door de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Door hem roepen wij Abba Vader. Door hem hebben wij de toegang tot de Vader. Tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Tot de Vader van onze oudste broeder. Die ons de Vader heeft geopenbaard en verklaard. Zeggende, de Vader zelf heeft u lief. O, die liefde des Vaders, die liefde des Zoons en die liefde des Heilige Geestes. Die zet het hart in vlam.
Ja.
En dan wordt de liefde zwaar om te dragen. De liefde is de band der volmaaktheid, hè, die de naaste insluit en zichzelf verloochent, omdat Christus zichzelf verloochend heeft in onze plaats. Het woord is vlees geworden. Hier is Christus in ons vlees. Hij is de broeder in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar geliefde, nog wat. Christus wilde geen heilige zijn. Hij wilde geen heilige zijn, hoewel hij volkomen heilig en zondeloos was. Hij wilde tot zonde gemaakt zijn. Hij wilde onder de wet gebracht worden, opdat hij degene die onder de wet verkeren verlossen zou. En zij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat staat in het woord, hè. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Pilatus riep het uit. Pilatus heeft eigenlijk ook nog het evangelie verkondigd. Toen hij uitriep, zie de mens. Zie de mens. Zie de mens in zijn gang van Bethlehem tot Golgotha. Van kribbe tot kruis. Zie de mens. Vlees van ons vlees, been van onze benen. Deze mens is de Godmens, ons van de Vader geschonken geliefden. Vlees en bloed heeft het ons niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemel is. En laat dan zijn naam geheiligd worden, dan mag onze naam vergaan.
Ja.
Dat is toch zo'n lief werk, geliefden, om die naam te verkondigen. Maar dat kan alleen, daar kan je nou alleen de kracht van ondervinden. Daar kan je nou alleen, door de zalving des geestes, geliefde, als je eigen naam is vergaan. Dan heb je geen stand meer op te houden. Dan hoef je je stand niet meer op te houden. Dan mag je uit die volle vrijmoedigheid des geestes, mag ik die naam. Die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Al de volken verkondigen. Toen de herders uit Efrata's velden de stal binnengingen waar de zaligmaker geboren was. Toen gingen zij daar naar binnen als naamlozen. Herders zonder naam. Die door de deur van de stal ingingen. In en door Christus ingingen. Ja. En toen waren het ook herders der schapen in geestelijke zin geworden. Ja. Toen hebben ze pas werkelijk verstand gekregen van het weiden van de schapen. Hè. Toen Petrus het verzondigd had, hè, zijn meester verloochend had, toen werd hij hersteld in zijn ambt. En toen kreeg hij er nog een roeping bij. Weid mijn lammeren, weid mijn schapen, hoed mijn schapen. Ja, Petrus was net als Mozes, hè, die wilde, ja, die zegt, Heer, nou,
Hij zegt, zou ze al u verlaten? Hij zegt, ik niet. Ik niet. Nou. Dat is net als Mozes. Hè? Mozes had ook een roeping. En dat zijn ook ja, die mannetjes in onze dagen. En zeggen, ik heb een roeping. Mozes had ook een roeping. Hij zegt, ik zal er vast goed, gelijk goed aan beginnen hoor. Hij zegt, ik heb die Egyptenaar die ik vast het zand in geslagen. Hij zegt, hoe begin? Ja. Petrus die trok zijn zwaard. En hij sloeg bijna al die koppen eraf. Hij zegt, ziezo. Nee, Petrus. Die het zwaard opnemen zullen door het zwaard gaan. Nee, Mozes. Eerst nog maar 40 jaar die woestijn in. Om te leren hoe je schapen wijdt. Hoe je schapen wijdt in de wildernis. Om een baan te maken voor onze God in de wildernis. Ja. En Mozes moet te leren groeien. Ja. En kom ik daar nou, heb je daar nou een dag dat je zegt van nou ben ik erachter? Nee. Nee, nee. Want dan heb je niks geleerd. Als je nou gaat zeggen, nou heb ik het onder de knie. Nou, dan heb je nog niks geleerd. Dan moet je weer op die knieën, moet je weer door die deur van de stal de schapen als opnieuw. Ja. Om te zien wie. Dat kindek in die kribbe. Hè? Dat weerloos kindeke. Hè? Dat zich in de zaal van Caiaphas liet bespuwen. En zich in zijn gezicht liet slaan. En die doornenkroon op zijn hoofd liet drukken. Die gescholden werd en niet wederschold. Als borg voor zijn kerk hoor. Als borg voor zijn kerk, want wij hadden die klappen verdiend. Wij hadden die doornenkroon verdiend. Hè? Die doornenkroon waarvan de doornen onze zonde beduiden. Ja. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden, geliefde. Ja. Toen hebben die herders, hè, die hebben dat kind in de kribbe als naamloze aanbeden. En dat kind in wie niemand iets zag, hè, er zag niemand wat in. Behalve Jozef en Maria. Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het oosten. Maar dan ook nog, wil ik u ook nog noemen, tenslotte. Twee anderen, hè, Simeon en Anna. Twee geoefende ouden van dagen in Christus. Hè, die de Christus... de schriften verwachten, die in verwachting waren van zijn komst. Hè? En toen ze hem zagen, toen werden ze leeftijdloos. Leeftijdloos. Omdat zij de eeuwige hadden gezien, de zoon des vaders, die al van eeuwigheid was, nog voordat hij geboren werd. Want in de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. God uit God, licht uit licht, van eeuwigheid tot aan. Aan. Heere, gij zijt de Amen, de waarachtige getrouwe, het begin der schepping Gods. En gij hebt uzelf weer laten uitstallen door de prediking van het woord. Gij hebt uzelf weer uitgestald door de dwaasheid der prediking. O Heere, dat het ons mag zijn, een kracht tot zaligheid, en iegelijk die gelooft. Open onze blinde zielsoog door uw waarachtig getuigenis, door de Heilige Geest, opdat we zien worden, opdat we hem zouden zien, zoals die door de slangen gebeten zondaren in de woestijn op die verhoogde slang mochten zien tot hun genezing, tot hun eeuwige zaligheid. Heere, maak uw werk heerlijk onder ons, maak u zelf heerlijk onder ons. Er is alle reden dat ge het niet doet, maar doe het om uzelfs wil, om u nooit genoeg volprezen naam, om Christus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van dat laatste zangvers van de lofzang van Simeon. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon, en wat er verder volgt. Van het tweede zangvers van de lofzang van Simeon.
Een licht zo groot zo schoon, gedaald van s'hemels troon, straalt vol bij
Zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.